De schriftlezing, gemeente, deze zondagmiddag is uit het Nieuwe Testament, Matteüs 26, vers 31 tot 46.
Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden, in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden en zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede maal heengaande, bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad een derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
De tekst voor de verkondiging vanmiddag, gemeente, vindt u in Matteüs 26, vers 36 tot en met 45. Vers 36, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En zoals wij het samen hebben gelezen, tot en met vers 45. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Na de preek. Geliefde gemeente, de lijdensweken kunnen wij ons niet indenken zonder de lijdenshof Gethsemane. Een omtuinde hof met olijfbomen op de olijfberg. En de naam zegt het al, Gethsemane, olijvenpers betekent dat. Dus daar werden die olijven geperst in die hof, totdat de olie eruit tevoorschijn kwam. Maar vooral voor de Heer Jezus Christus. Hij werd geperst zelf. Zijn lijden, zijn worsteling, zijn strijd. Hij zei het ook dat hij moest lijden, sterven en opstaan. Hij sprak, hoe word ik geperst totdat het alles volbracht is. De zaligmaker die staat in het middelpunt in de lijdensweken. En de hoge prijs die de Heer Jezus Christus heeft willen betalen om de zijnen te verlossen, te redden voor eeuwig. En vanmorgen in het heilig avondmaal, dat gebroken brood wijst erop wat het gekost heeft. En die geschonken wijn, wat de zaligmaker gekost heeft. Zijn lichaam, zijn bloed, zijn leven. En de zaligmaker die gaat dan die olijvenhof binnen, Gethsemane. En dan valt het op, jong en oud, dan wil hij dat zijn discipelen, zijn kerk daar ook bij is. Zijn kerk is daar tegenwoordig, dus hij gaat toch niets alleen. En in die discipelen is heel Gods kerk present. En zij zijn duur gekocht. De kerk is er, maar hoe in Gethsemane? Ja, tot uw en mijn beschaming. De discipelen brachten het niet goed ervan af. En de Heer Jezus Christus wordt groot als die overwinnaar, de zaligmaker van zijn zondaarsvolk. En die olijvenhof Gethsemane is nog te zien. Gemeentetoeristen worden daar hartelijk ontvangen. En het is wel zeer indrukwekkend, eventueel, als je daar zou kunnen zijn. Maar ik kan zeggen, meer nog is het als wij vanmiddag die gang maken aan de hand van Matteüs 26. En als wij zo, mag het zijn in het geloof, naar Gethsemane gaan, u, jij en ik, om beschaamd eruit te komen en ontdekt. En dat we in de Heer Jezus Christus redding zoeken en vinden. Het leven zoeken alleen in de zaligmaker waar het te vinden is. En boven onze nabetrachtingspreek schrijven wij de leidende zaligmaker met de zijnen in Gethsemane. Drie punten. Allereerst, hij gaat met de zijnen. Twee, zijn lijden zonder de zijnen. En drie, zijn overwinning voor de zijnen. Dus het is de leidende borg met de zijnen in Gethsemane. Eén, hij gaat met de zijnen, zijn lijden zonder de zijnen en zijn overwinning voor de zijnen. Het treft hoe vers 36 al begint. Toen ging Jezus met hem in een plaats Gethsemane. Hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder. Dus de zaligmaker, die zoekt toch die nabijheid van zijn discipelen. Hij neemt ze mee naar Gethsemane. En die nabijheid, die gemeenschap, dat wil de Heere Jezus duidelijk. En de jongens en meisjes kennen al de geschiedenis. Ze waren eerst in de paaszaal. En het Pascha werd gevierd zoals de gelovige Joden dat deden. En dan, terwijl dan dat brood gebroken wordt en rondgaat, de zaligmaker stelt dan het heilig avondmaal in. En terwijl die beker daar rondgaat om te drinken, hij stelt het heilig avondmaal in voor zijn kerk van alle eeuwen. En hij toont de liefde van zijn hart als borg en zaligmaker. En Judas wordt uitgewezen als de verrader. En als Judas dan vertrokken is, dan pas zegt de zaligmaker duidelijker dat hij in die nacht zal worden overgeleverd en zal lijden en sterven en opstaan op de derde dag. En dan spreekt de Heer Jezus Christus van zijn grote liefde voor zijn kerk. Hij zal hen kopen tegen een hoge prijs. En als zij dan de lofzang gezongen hadden, dus nota bene de zaligmaker en zijn discipelen zingen de psalmen die de Heer Jezus zelf gedicht heeft in het hart van de psalmdichter. Psalm 116 bijvoorbeeld: God heb ik lief en ik lag gekneld in banden van de dood. Psalm 118 wilt u: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, heeft God gelegd tot een hoofd des hoeks. En zo zingen zij die lofzangen, die psalmen, en dan gaan zij de paaszaal uit, de stad Jeruzalem uit, die bekende weg door die nacht, de maan schijnt, maar door de heel smalle straatjes in dat oude Jeruzalem. En door de schaduw van de huizen gaan zij die weg die toch niet onbekend is, maar wel vreemd voor de discipelen, wat in de lucht hangt, als ik het zo zeggen mag, die spanning, maar ook dat vreemde, dat onbegrijpelijke, wat zij niet verklaren kunnen. Maar die route, gemeente van Danwoud, is de zaligmaker veel vaker gegaan, want lees de evangelie, maar na Jeruzalem was hij in Betanië, was hij op de Olijfberg menigmaal, en dan vaak ging hij naar de Olijvenhof, die omtuinde hof, die olijfbomen. Er is wel gedacht dat dat het eigendom was van een van zijn trouwe volgelingen. Best mogelijk. Maar belangrijker, Christus koos dat plaatsje achter dat loof, achter die bomen, die heerlijke rust en stilte, om zijn hart uit te storten en om daar te spreken met zijn hemelse Vader, om daar kracht te vragen en te ontvangen voor zijn middelaarswerk, zijn bidvertrek. En daar werd de zaligmaker gesterkt en bekrachtigd en getroost. En zo gaan zij die richting, dus de stad Jeruzalem uit en dan Kedrondal. Toen was het nog een beekje, nu is het verdroogd. En dan die Olijfberg, die glooiing, prachtig gedeelte op deze aarde. Echt heel bijzonder, als u dat eenmaal mag zien, een van de allerindrukwekkendste plaatsen bij een open Bijbel. Maar dan die Olijfberg en dan al heel spoedig slaat u af, dan hebt u Gethsemane. En er staan nog 8 van die oude, heel, heel dikke olijfbomen. Verbazend oud. Honderden jaren oud. Sommigen willen dat ze uit de tijd van de zaligmaker komen, maar dat zal niet. Want de Romeinen hebben alles, alle bomen gekapt en afgevoerd. En vreselijk, vreselijk. Maar ze zijn wel ontzaglijk oud. Misschien de opvolgers van de bomen van de tijd van Matthäus 26. Dat zou kunnen. En capabele mensen die er meer verstand van hebben dan wij met elkaar, die zeggen, nou, ze kunnen wel honderden jaren oud zijn. Misschien wel 1500 jaar oud. Of nog ietsje meer. En die olijfbomen, maar daar die olijvenhof, die spreekt dus van het komende sterven van Christus. Dus nu komt niet alleen zijn middelaarse werk in het vizier, maar ook zijn middelaars dood. De zaligmaker moet het offer brengen. En dan is hij niet kalm, hier niet rustig, maar bewogen en vol van angst. En dan is het bijzonder dat de zaligmaker zijn discipelen meeneemt die donkere hof in. En de zaligmaker die zegt tegen de meeste van zijn discipelen, vers 36, zit hier neder. Dus in Gethsemane Ze gaan mee binnen de omheining, maar blijf hier. Zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Dus ze moeten wachten. Wat zegt Christus? Ja, hij gaat bidden. En dan drie mogen nog een stukje verder mee. Dat zijn die bekende drie, Jacobus, Johannes en Petrus, die vaker mee mochten, ook bij Jairus, waar de zaligmaker het kind heeft opgewekt. En op de berg der verheerlijking niet te vergeten, mochten drie ook daarbij zijn. Dat was een voorbereiding ook voor hier, zijn komende lijden en sterven. Dus die drie hadden ook de verheerlijking gezien, dat Mozes en Elia spraken met de zaligmaker, als een voorbereiding voor het komende lijden en sterven. En die drie mogen hier ook erbij zijn, iets verder mee. En hij begon droevig en zeer beangst te worden. En toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij, tegen die drie. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dus de zaligmaker, die laat ook die drie daarachter, blijft hier, waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, dus staan een steenworp afstand, 40 meter, wat denkt u? Maar zo'n vrij korte afstand van die drie vandaan, dat zij toch getuigen zijn, gemeente, dat zij horen het indringende smeken en worstelen onvoorstelbaar van de zaligmaker, dat zij getuigen zijn, ook als komende apostelen, om dat aangrijpende gebeuren door te geven aan de kerk van alle eeuwen. Ja, ik zeg erbij, zoals het is opgetekend, is ook door de heel bijzondere zorg van de Heilige Geest. Dus het getuigenis van die drie, maar ook God de Heilige Geest heeft er zelf voor gezorgd dat naar waarheid is opgetekend in uw en jullie Bijbel. Maar zij kunnen dus horen het smeekgebed van de zaligmaker. En als wij het samen bevatten, de Heer Jezus Christus heeft daar geworsteld 3 keer over, jong en oud. Dus afgezonderd van zijn discipelen, die 8 liggen bij de ingang van de hof. Wel in de hof, maar de zaligmaker weet dat hij het werk moet doen. En dat hij de pers alleen zal treden. Maar toch niet te ver weg, die 8 discipelen. En zelfs nog wat dichterbij, 3 discipelen. Christus wilde hen daarbij hebben. Waarom? Ja, in zijn lijden zoekt hij meeleven van hen. En meelijden van hen. En dan die angst komt op hem af. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Dus de hel breekt los. En de hemel gaat dicht. En banden van de dood benauwen hem. En de zaligmaker hoort u klagen in uw eigen psalmboek: wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, dat ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Een stieren heer uit Bazaan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Ze rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Gemeente, hoe kunnen wij daarover spreken. De angst is zichtbaar in de gestalte van de Heer Jezus. En in zijn aangezicht is het te lezen. En hij begint te bidden. Waarom? Ja, een jongen zegt, de dood is iets vreselijks. Terecht. En de zaligmaker is daar bevreesd voor. Juist. Maar dat is toch nog niet het diepste antwoord. Toch nog niet echt de verklaring. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Dat zijn sterke woorden in het Grieks, vers 37b. Dus de droefheid omvangt hem en overstelpt hem. En als hoge golven komen ze op de Heer Jezus Christus aanrollen. En hoe komt dat? Ja, hij ziet hoe hij sterven gaat. Hier in Gethsemane. En een beker wordt hem aangereikt. Maar wat is de Bijbelse verklaring hier van jong en oud? Een beker, dat is in de schriften, in het Oude Testament, de beker van de toorn van God. Waar vindt u dat? Ja, Jesaja 51, de beker van mijn grimmigheid, de beker van mijn gramschap. Jesaja 51, Psalm 75. God is rechter. In de hand van de Heer is een beker. En de wijn is beroerd, vol van mengeling. En God schenkt daaruit. Dus die schuimende, gistende wijn. En dat is een symbool van de toorn van God. En als God die schuimende, gistende, bittere wijn gaat uitgieten, dan giet hij zijn toorn uit. En als iemand, als de zaligmaker uit die beker moet drinken, dan ervaar je de toorn van God en de straf en het oordeel naar lichaam en ziel. Dat is de Bijbelse verklaring. En zo wordt herhaaldelijk over die beker gesproken in de psalmen en profetieën. En daar hebt u de achtergrond van de zielenstrijd van de Heer Jezus. En zo gaat het woord open en wordt iets van de diepte zichtbaar. De beker van de toorn van God. Maar jong en oud, wat is de toorn van God? Nu, die hoge, die heilige God, die toont echt niet zomaar. Maar dat is altijd in verband met de zonde. Het is een heilige toorn en het is Gods reactie op het kwade wat wij doen. En de Heer Jezus Christus ziet die beker met toorn om de schuld, de zonde van die 11 die daar liggen in de olijfboomgaard. 8 en een stukje verder nog 3 discipelen. Want hen moet hij kopen. Wel, dat is gezegd, wel als vertegenwoordigers van heel de kerk. Maar het is daar heel grote benauwdheid is het voor de Heer Jezus Christus. De hel opent zich. En in die bangheid en benauwdheid van het lijden zoekt hij medelijden. Dus geen medelijden, maar medelijden. En troost zoekt de Heer Jezus bij die mannen en sterkte. Net als een zieke bijvoorbeeld. Kijk, als iemand ziek is, maar hij is nog sterk. En ik kom bij hem, dan kan de zieke misschien zeggen, ga maar weg. Want ik vind het goed om alleen hier te zijn. Ga maar weg. Maar als een zieke helemaal verzwakt is en niet meer weet, dan zegt hij, oh, blijf bij mij. Blijf hier bij mij. En de zaligmaker, onvoorstelbaar, maar die wil dus de nabijheid van de zijnde, net als een stervend kind, de nabijheid van moeder. Of een jongetje in het zware, hevige onweer, die vlucht naar zijn vader. Maar hier het onweer van de toren van God. en helse angsten. En dan zoekt de Heer Jezus Christus het meeleven van zijn discipelen. Want dat zijn straks de apostelen, dat wordt het fundament, de apostolische prediking dan, begrijpt u wel, het fundament van de kerk van het Nieuwe Testament. En discipelen, die zijn het eigendom van de zaligmaker, daar moet hij die hoge prijs voor betalen. Gemeente, dat kost zijn leven, maar zo wil hij dat ze erbij zijn. Die 8 en die 3 zeker, en Christus verlangt, blijft hier, wacht, waakt en bidt in dat grote verdriet. En dan gaat de zaligmaker toch niet veel verder. En gemeente, hij zoekt naar meeleven, dat hebben wij ook in dagen van rouw, meeleven. Dagen van eenzaamheid of groot verlies, heel menselijk. Maar dat de Heer Jezus Christus dat wil. Dat meeleven van dat zondaarsgeslacht. Want meer zijn ze niet. Maar hier wordt toch, als u het goed bekijkt, jong en oud, hier wordt u de rekening gepresenteerd. Want dat Christus zo zwaar bestreden werd en zo benauwd, zo angstig, is vanwege uw en mijn schuld. U hebt dat verdiend, ik heb dat verdiend. En alleen als wij onze schuld leren kennen, dan gaat u verstaan, Christus moest lijden voor een volk dat zelf verdiend heeft. En gemeente, Gods kerk heeft dat mogen verstaan. Ik denk aan Rembrandt, die grote schilder, prachtige Bijbelse etsen gemaakt en schilderijen, onvergelijkbaar mooi. Maar jongens, Rembrandt heeft ook het kruis geschilderd, de zaligmaker, en dan van die boze mensen eronder, nijdige rode hoofden. En Rembrandt heeft er iets van verstaan, die tekende zichzelf ertussen. Zelfportret van Rembrandt, aan de voet van het kruis staat hij zelf daarbij. En dat is het precies. Ook dat sprekende gedicht van Revius, tenzij de Joden niet. Revius, die zegt, ik ben het. Maar als je daar mag komen. En gemeente, het is een heel groot wonder. Hij gaat met de zijnen. En als we de zaligmaker volgen, hij leidt zonder de zijnen. Een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Onbegrijpelijk, jong en oud, die grote tegenstelling. De Heer Jezus Christus is de Zoon van God. En in de hemel, dat is zijn vader. En de zaligmaker heeft op zich genomen het lijden, het sterven. En de drinkbeker, zou ik die niet drinken, die de vader mij geeft. Maar hier bidt hij, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dus deze beker van dat bange lijden en dat de duivel op hem aanvalt, de vorst der duisternis en de afgrond opengaat. En dan als Zoon van God vraagt hij, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dus hij lijdt, maar toch, jongens, als een kompas naald, altijd naar het noorden. En zo is Christus altijd gericht op zijn Vader. Niet gelijk ik wil, gelijk gij wilt. En dan komt hij terug tot zijn discipelen en vindt hen slapende. Die 3, hun ogen waren bezwaard, was allemaal zo onbegrijpelijk. Notabene zijn liefste discipelen. Johannes, de apostel der liefde. Jacobus, die erbij mocht zijn, slapende. Petrus, die vurige Petrus, slapende hier, zijn liefste volgelingen. Waakt gij niet, Petrus? Leef je niet mee? Strijd je niet mee, Petrus? En bid je niet mee? Slapen. Dus de hel grijnst hem aan, de hemel gaat dicht. En zijn discipelen slapen. Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dan ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. Dus hij leidt zonder de zijnen. Psalm 88. Wat zijn die psalmen diep en rijk. Psalm 88. Uw grimmigheid ligt op mij. Mijn bekenden heb gij van mij gedaan. Mijn oog treurt van verdrukking, Heere. Ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. En heel zijn kerk heeft er niets aan toegevoegd. Ze sliepen. Een schuldig slapen. Maar ze hadden moeten waken en bidden. En Petrus, een visser. Nou, dat weet ik wel van een visser die kan waken in die lange nachten. Maar hier, Petrus, hij dommelt in. En het is een schuldig slapen. U en ik niet 1 uur waken. Maar ik zeg erbij, het is ook een rijke troost. Want voor een zondaar, ik mag zeggen voor een avondmaalganger ook, die iets ervan geleerd heeft, dat hij zelf er niets aan toe kan doen. Die verstaat, ik kan zelf niks inbrengen voor de Here. Dan is het een heerlijke troost dat Christus het werk alleen gedaan heeft. Hij heeft de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken bij hem. En ook als u soms geschud en geslingerd wordt, dan kan absoluut een avondmaalganger. En als er aanvechtingen komen, dat u zegt: ik weet niet hoe het moet. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Ik ga in zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwinglandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? Rijke steun en troost. Gemeente, dat laatste. Eerst hij gaat met de zijnen, zijn lijden zonder de zijnen en zijn overwinning voor de zijnen. Want hij is de grote overwinnaar, maar niet voor zichzelf. Maar dan neemt hij zijn kerk mee in die hof. 3 keer over geworsteld en gebeden. 3 maal zonder te zaligmaken zich af. En de eerste keer zijn lieve discipelen slapen. Heeft hij een wakker geschud, voorzichtig en verweten: kunt ge daar niet 1 uur met mij waken? En de tweede keer weer slapen. Maar dan laat hij hen maar begaan. De tweede keer. Dus dat is verzwaring van zijn lijden. Verergering nog. Dus Petrus en Johannes hebben ook wat druppels nog in die lijdensbeker erbij gedaan. Bittere lijden. En dan gaat de zalig maken na die tweede keer alleen in die eenzaamheid van zijn ziel die hof in om nog een 3de keer te smeken en te worstelen. Maar dan weet hij: ik heb van hen niks te verwachten. De schuld moet hij alleen dragen. En Lucas schrijft, van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Dus Lucas zegt, God stuurde een engel. God zelf zorgt voor troost en kracht. Die engel, wat is de betekenis daarvan? Nou gemeente, dat mag ik u zeggen. Dat is allereerst een verzekering van Gods vaderlijke liefde. Kan niet anders geweest zijn. Dat is het allereerst. Het is een herinnering van zijn programma. Zoals de psalmdichters zingen en de profeten getuigen, dus dat lijdens- en stervensprogramma. Op de berg der verheerlijking hadden Mozes en Elia ervan gesproken. En hier die engel, die zal ook daarop geattendeerd hebben wat zijn opdracht is. Wat er gebeuren moet. En het derde, die engel, die zal ook ongetwijfeld de vreugde hebben aangewezen. Want om de vreugde hem voorgesteld, heeft hij het lijden kunnen dragen. En die engel kwam op het juiste moment, want die strijd werd nog heviger. En in Genesis 3, in de woestijn, dan komt de engel met zijn drievoudige verzoeking naar de Heer Jezus Christus, om hem te verstrikken. Eén keer uw knieën buigen, of spring hier van die hoogte af, engelen vang u wel op. Dan komt de engel met zijn zeer gevaarlijke verzoeking. En wat leest hij dan? Als de Heer Jezus Christus hem terugwijst, zo is er geschreven. Toen week de Satan voor een tijd. En hier hebt u hem terug. In Gethsemane. De Satan, en hier komt hij niet met zijn verzoekende kracht, maar hier met zijn benauwing tot de zaligmaker. Hij week voor een tijd, maar hier hebt u hem. En dan staat er, in zware strijd zijnde bad Christus te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloed. Dus druppels bloeds vallen op de aarde. Vanuit die benauwdheid, die onvoorstelbare strijd, grote angst. Maar de zaligmaker zegt, uw wil geschieden. Dat heeft de boventoon. En zo aanvaardt hij volledig zijn opdracht, die lijdensbeker. En bidt hij driemaal overworstelt hij, totdat die aanvechting en die angst voorbij gaat. De aarzeling, de huivering heeft hij weggebeden. En als hij dan naar de derde keer terugkomt, jong en oud, de discipelen liggen daar te slapen. Dan zegt de Heer Jezus niet, waakt en bid. Maar dan zegt hij iets anders. Slaapt nu voort en rust. Het is genoeg, staat erbij in Marcus 14. De uur is gekomen. Dus slaapt nu voort en rust. Het is genoeg. Het is volbracht. Dat kruiswoord van de overwinning. Hier met zachte stem zegt de Heer Jezus Christus het hier in zijn voorlijden. Het is genoeg. Het is volbracht. En hoeven discipelen niet meer te waken en te strijden, te worstelen. Want de zaligmaker is er doorheen. Hij is bereid en gereed om het offer te brengen aan het kruis. Slaap nu voort en rust. Broeders, zusters, jonge mensen erbij, u mag rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. De overwinning voor de zijnen. En uw redding, uw zaligheid, u en ik, u kan er geen nagelschrap aan toevoegen. Geen zucht. En niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Het werk is Jezus Christus. En de zaligmaker moet straks naar Golgotha, maar hij is gereed. En die beker, die zal hij drinken. En Christus wilde lijden en sterven voor die 3 en voor die 8, voor die 11 en voor zijn kerk van alle eeuwen. En straks u en ik, dan moet u voor God verschijnen. Het leven is een damp. Er is geen mens die u kan garanderen dat u nog 2-3 zondagen hier naar de kerk kan. De Heere kan van de week wel 1 of 2 broeders of zusters oproepen. Als de Heere mij roept, dan moet ik er zijn. En hoe oud u bent, dan moet u voor God verschijnen, rekenschap geven. Maar het kan alleen rustende op het volbrachte werk van Christus. Slaap nu voort en rust. Het is genoeg. En de zaligmaker moest lijden en gekruisigd worden. Maar hij heeft de Heer Jezus Christus willen dragen. Hij was bereid om die beker te aanvaarden. Waarom? Jongens, om eeuwige liefde. Daarvoor heeft de zaligmaker het willen doen. En het is een zondag van het heilige avondmaal. En dan worden wij opgeroepen ook onze oude natuur te doden en in nieuw godzalig leven te wandelen. Maar de avondmaalgangers, hoe is het daarmee? Bij u, bij mij, met de strijd tegen de zonde, het dragen van het kruis. Hoe is het met de strijd tegen dat inwonende zondebestaan? Mannen, vrouwen, jonge mensen erbij. Want bij ons kan soms zo koud zijn of zo lauw. En wij moeten meer dan eens beleiden, ik wel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht. En de Heer Jezus Christus wil zijn strijdende kinderen helpen en hen tot veel kracht en steun zijn. En een avondmaalganger, als het goed is, dan ervaart hij, zonder hem kunnen wij niets doen. Wat weet u ervan? O, wat is het nodig, ook in de strijd tegen de zonde, tegen het vlees, tegen de duivel, tegen de aanvechtingen, de Heere steeds meer nodig te hebben. Hem die uit liefde voor zijn vader en uit liefde voor zijn kerk zich heeft gegeven. Ten slotte, gemeente, het heilig avondmaal mocht gevierd worden. O, sommigen die konden niet aankomen, omdat zij nog onbekeerd zijn, nog onverzoend, nog ongered, belijdende leden. O, lieve broeder, zuster, u moet bekeerd worden. Wat is dat buitengewoon belangrijk? Om Christus als borg te leren kennen in die weg van de bekering. Maar kent u de zaligmaker? En als u geen heilig avondmaal kan vieren om die reden, nog onverzoend, nog onbekeerd, oh, dan zijn we op weg naar de eeuwige ondergang. Ontzettend. Maar wind er geen doekjes om. En laten we niets vergoelijken of verbloemen. Maar onbekeerde broeder, zuster, buig uw knieën. En smeek, o God, wees mij zondaar genadig. En ernstig zelfonderzoek is nodig deze zondagmiddag en avond. U en ik kent u werkelijk de Heer Jezus Christus. Want wat er van de week allemaal gebeuren moet, maar het allerbelangrijkste, dat is zoek de Heer. En dat u tot echte verandering mag komen. Buig uw knieën. En dat hebben wij vaak niet in onze agenda staan. Of helemaal onderaan, als er al in staat. En wat zou er heel veel veranderen? Bij heel wat leden in Daanwoude en in al onze kerken. Als er vanuit de nood van uw hart dat u echt de Heer Jezus Christus zou nodig krijgen. En dat er een levende band mag komen van de zaligmaker. Dan zou er heel veel nog veranderen. Een andere broeder of zuster die zegt, het is waar dominee, wat u allemaal staat te preken. Maar ik durf niet te zeggen nog vandaag dat ik een kind van God ben. Maar dat ik nou helemaal onverschillig ben, kan ik ook niet zeggen. Kan ook dat iemand moet zeggen, ja, er is toch iets beginnen te werken in mijn leven, een paar jaar terug of langer terug of korter, iets begonnen te veranderen in mijn leven. En dat u toch geleerd hebt wie u bent. Dat u een zondaar bent. En van die tijd af ben u begonnen te zoeken, maar u zegt, oh, het is zo nevelig en zo donker. Nooit opgeven. Blijven zoeken en aanhouden en rust niet in wat gevoelens of wat oppervlakkige indrukken. Dat je zegt, ja, ik ben er toch serieus mee bezig. Nee, dat is zo'n gevaar dat we er ernstig mee bezig zijn en daar het mee doen. Daar een grond van maken zonder dat je werkelijk de zaligmaker mag kennen. En rusten, tevreden zijn zonder dat je gewassen bent, gereinigd bent door zijn kostbaar bloed. Aanhouden. En nooit tevreden zijn voordat je Christus mag kennen. En mag omhelzen met de armen van persoonlijke geloof. Er zijn ook heel wat broeders en zusters aangegaan aan het heilig avondmaal. En de Heer heeft velen willen sterken en bemoedigen en troosten. En dan mochten zij ervaren, er gaat kracht van de Heere uit. Er zijn inderdaad ook broeders en zusters die de zaligmaker mogen kennen. Maar er staat heerlijk als er een heilige aantrekkingskracht uitgaat van Christus. Die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dat u hem zou mogen kennen, die betalende borg, de schoonste van alle mensenkinderen, de verlosser Israëls. De Heer Jezus als koning, priester en profeet. Maar als iets daarvan mag verstaan, door genade, verwondering komt er dan. Dat je zegt dat de Heer naar mij heeft omgezien. Mij een halt heeft toegeroepen. En dat er zoveel van de zaligmaker uitgaat, dat je weer verder kunt. En Christus zegt, doe dat totdat ik kom. Dus wijst verder. Totdat ik kom. Hier is het ten dele, maar straks eenmaal zal het volmaakt zijn. Dat uitzicht is er. Dan houdt alle dorheid op straks. Alle tranen houden op. Dan houdt alle ongeloof op. Dan houdt alle twijfel op. En God zal alle tranen van de ogen van de zijne afwissen. Straks eenmaal geen ongeloof meer. Straks geen gebrek aan kennis meer. Geen gebrek aan inzicht. Maar ze zullen in volle gemeenschap eeuwig ongestoord bij God zijn. En de Heere zelf zal in het midden zijn. En Christus de gastheer. En ze zullen verzadigd worden. Waarvan? Ja, van zijn gunst. En van zijn zondaarsliefde. En ze zullen hem roemen in al zijn werken. En hem verheerlijken. Heerlijk, jong en oud. Als u Christus nodig krijgt. En dat u zonder zonde de Heere gaat bedoelen. Zonder zonde hem eren. En zonder ongeloof Gods vertrouwen op zijn woord. En daar straks eenmaal wandelen zij in het volle licht. En mogen de zaligmaker kennen. En heel Gods kerk eenmaal zal verkwikt worden en verzadigd. Zoals de dichter zingt, de Heer is het deel van mijn erfenis en mijn beker. Ik zal de Heere loven die mij raad gegeven heeft. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden in uw rechterhand. Eeuwiglijk. Amen.